Hallo en welkom terug bij de Metaal Connect podcast. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze show gaan we in op ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor de metaalverwerkende industrie. Vandaag is Dennis Koncharov bij ons de gast om met ons te praten over de toekomst van Industry 4.0, de Unified Namespace en nog veel meer interessante topics die wij graag met jullie willen bespreken. Allereerst een warm welkom naar Dennis. Welkom bij de show.
Dag Luc, hartelijk dank voor de uitnodiging in Wenen.
Ja, super. Inderdaad, voor het eerst zijn we nu live in dezelfde kamer. We gaan dus proberen met de podcast ook wat meer in persoon op te ontmoeten daarbij. En voor de luisteraars die je nog niet kennen, kun jij misschien jezelf even kort voorstellen wat je doet, wat je zo bezig bent in je dagelijks leven?
Ja, natuurlijk. Dus mijn naam is Dennis Koncharov. In het dagelijks leven ben ik bezig als zelfstandige system integrator, voornamelijk voor de aluminiumindustrie.
Ja, super. Voor de mensen die niet precies begrijpen wat System Integrator inhoudt, kan je dat misschien wat het inhoudt?
Mijn dagelijkse activiteiten bestaan voornamelijk uit het aan elkaar koppelen van verschillende systemen. Dat gaat voornamelijk van de MES tot SCADA, van sensoren tot de ERP. De uitdaging is om een systeemarchitectuur te ontwikkelen waarin alle individuele systemen mooi met elkaar communiceren.
Een van de onderwerpen voor vandaag is de Unified Namespace. De bekende Walker Reynolds op YouTube praat er regelmatig over. Kun je misschien de luisteraars uitleggen hoe jij bent gekomen in je huidige rol en hoe je daarmee in aanraking bent gekomen? Wat je ervaringen daarmee zijn tot nu toe?
Ja, inderdaad. Hoewel ik eigenlijk nu vooral in IT werk, was het niet mijn vertrekpunt. Ik heb namelijk een diploma als bureaulijk ingenieur in de materiaalkunde. Dit wil zeggen dat ik altijd heel erg aan de chemie/fysica kant van de metaalkunde heb gewerkt. Mm-hmm. Het is eerst pas na mijn eerste practicum dat ik in heel dat IT en vooral datagebeuren ben verzeild geraakt. Uiteindelijk over de loop van mijn carrière heb ik altijd een tweesplitsing gevolgd tussen langs de ene kant data en de andere kant de metaalkunde die ik nooit echt heb losgelaten. En ik vind dat in de huidige tijd, zeker met de opkomst van de UNS, er zich heel mooie mogelijkheden voordoen voor het combineren van die twee velden.
Ja, super. Super interessant. Laten we even dan beginnen met de basisuitleg. Wat is het verschil tussen wat traditioneel wordt gedaan in de industrie en wat is dan de Unified Namespace voor wie dit concept nog niet kennen?
Ja, dus voor de uitleg van de UNS zou ik graag vertrekken van het probleem dat we eigenlijk oplossen. Met andere woorden, de vraag van waarom is een UNS überhaupt nodig? Als we kijken naar data-analyse, willen we vaak een totaalbeeld van onze fabriek. We willen weten wat de data is van de sensoren van de machine, temperatuur en vibraties. En deze willen we graag koppelen aan producten. Ik werk nu aan dit onderdeel. Nu, de uitdaging is dat dit eigenlijk twee datastromen zijn van heel verschillende niveaus. En het was historisch altijd een hele uitdaging om die verschillende stromen aan elkaar te kunnen koppelen. En dit is precies waar de UNS in het plaatje komt. De UNS wordt vrij vertaald je unieke bron van real-time data voor heel je business.
Een bron voor real-time data van de hele business.
Klopt. Dus we gaan niet enkel kijken naar data van je plant floor, dus van je fabrieksvloer. We gaan ook zeg maar kijken naar data rond HR of zelfs finance. Het idee is effectief dat alle systemen met elkaar gaan communiceren via dat centraal onderdeel dat men de UNS noemt.
Right, oké. Maar historisch gezien is dit misschien geen nieuwe wens of eis van de meeste fabrieken in de metaalindustrie. Ze willen natuurlijk altijd die informatie al zien. En een veel toegepaste techniek is natuurlijk het kiezen van een nieuw ERP-systeem. Wordt vaak beloofd of er worden diverse integraties gemaakt tussen al die systemen om dan één bron van waarheid te creëren. Al dan niet in een ERP of in een dashboard die ze genereren met een of andere business intelligence tool. Maar waarom is dat niet de oplossing volgens jou?
Ja, dat is een hele terechte opmerking, inderdaad. Het idee om één centraal punt te hebben is zeker niet nieuw. Mm-hmm. Dus je kan effectief gaan argumenteren, waarom niet gewoon de ERP? Nu, de uitdaging is dat, stel als we dat wel zouden doen, zouden alle datastromen in de ERP moeten kunnen vloeien. In de praktijk is dit heel moeilijk, want dan ga je eigenlijk via de weg van de zogenoemde point-to-point integrations. Dat wil zeggen dat je, als je je automation stack, dus je piramide, voorstelt, ga je van helemaal beneden, je sensoren, je HMI's, de data eigenlijk naar boven, via SCADA, via MES, naar de ERP, moeten doorsluizen. Dit wil zeggen dat je data een hele lange, moeilijke weg aflegt door elk systeem van je bedrijf. En het is vanuit die problematiek dat we hebben gezien van dat deze weg is gewoon te moeilijk. We moeten de data uit elk systeem halen naar een ander extern systeem. En van daaruit dat we zijn gaan werken met een UNS.
Right. Ja, ik denk dat het ook een belangrijk bijkomende uitdaging is voor veel fabrieken, vooral als je meerdere locaties hebt, dat je een diversiteit hebt aan systemen en aan merken van systemen. Je hebt misschien verschillende ERP-systemen, ook verschillende productie-uitvoerende systemen. Wat ik bij metaalindustrie, waar ik in actief ben, veel zie, is dat ze bijvoorbeeld ook voor de shopfloorcontrole, voor echt het assembleren van eindproducten, ook aparte apps hebben, eigen software. Dus je krijgt inderdaad heel veel verschillende databronnen. Maar wat is dan echt het probleem erachter, waarom je niet gewoon die dingen met elkaar allemaal kunt verbinden? Is dat vooral een kostenprobleem of een tijdsprobleem of een technische uitdaging, of is er gewoon tekortkoming informatie? Wat zijn de redenen dat je niet zomaar al die apps gewoon kunt verbinden met elkaar?
Het is een combinatie van al deze dingen. Aan de ene kant heb je inderdaad het probleem dat het gewoon te moeilijk is. Je hebt, zoals je zelf zegt, heel veel verschillende systemen. Als je die met elkaar zou kunnen verbinden, dat is technisch mogelijk. Maar je hebt voor elke verbinding een expert nodig. Die expert heeft tijd nodig, die tijd kost geld. Langs de andere kant heb je ook de opmerking gemaakt over controle. De systemen die wij vandaag hebben, zijn ontwikkeld voor het sturen van je proces. Dat is iets wat we zeker niet willen aantasten. Dus het idee dat we een hele nieuwe fabriek gaan bouwen vanaf nul is niet realistisch. Het idee, de filosofie van de UNS was van, kijk, we hebben de automation stack van de ERP tot de sensoren, die doen hun werk goed, namelijk procescontrole. Voor het volgende deel van het verhaal, dus echt de analytics, de data-analyse, zijn deze stappen echter niet voldoende. En daarom zijn we gaan kijken naar een nieuwe oplossing. Nu, de oplossing was het verzamelen van data en het vinden van, het combineren van die verschillende wegen was te tijdrovend. Dat hebben we in de praktijk gemerkt, dat bij elk project dat we hebben gedaan, het point-to-point integreren van die verschillende systemen naar de MES of naar de ERP was gewoonweg te moeilijk. Het was niet financieel rendabel.
Ja, oké. Okay. Ik denk dat ik uit mijn ervaring ook wel erken inderdaad dat er zeker tekortkoming zit aan point-to-point. Ik geloof ook dat het dat eindig is. Maar dan blijft nog steeds natuurlijk het argument van waarom niet gewoon een ERP die zeg maar het centrale bron is van deze informatie. Daar zijn natuurlijk verschillende discussies over. Veel ERP-bedrijven en vooral platform-ERP-aanbieders die meer dan alleen ERP bieden, zeggen van nee, neem gewoon een best-of suite, neem alles van één en dan heb je het hele probleem niet. Hoe zou jij daarop reageren in die discussie?
Goh, ik zou vooral kijken naar de data op een heel laag niveau. De vraag is, als je kijkt naar data van de ERP, dat zijn vooral productieorders, neem ik aan, bestellingen van klanten. Dus dat is data die zeg maar goed geaard is voor een databank, een normale, rationele databank. Maar als je op een dieper niveau kijkt naar de MES of vooral SCADA en sensordata, daar werk je echt met tijdreeksen. En vaak met enorme hoeveelheden data, die met een heel hoge frequentie. Het is namelijk zo, hoe dieper je afdaalt naar de machines, hoe dichter je bij de machines komt, hoe meer data je hebt en hoe sneller deze data binnenkomt. En dan is mijn vraag aan de ontwikkelaar van de ERP-systeem, zijn jouw systemen wel daarop voorzien om met zulke volumes te werken?
Right, dus de volumes en de frequentie van data. Ja, ik ken het eigenlijk wel, want als je bijvoorbeeld kijkt naar een fabriek waar ik veel actief in ben, is leesnijbedrijven. Die maken eindproducten, ook soms toelevering, soms één, maar soms ook tientallen lasermachines. En inderdaad, al die machines die zijn continu actief, genereren data op echt de seconde eigenlijk, met alle meldingen en zo. En ik denk dat het grote verschil is inderdaad dat als je het hebt over punt-naar-punt integraties, dat je alleen maar de samenvattingen krijgt, denk ik, over het algemeen. Of dit is de order, dit is de transactie. Mm-hmm. Maar wat we volgens mij hier nu bespreken is eigenlijk de echt alle data te nemen van niet discrimineren op wat voor data het is, toch? Is dat een groot verschil?
Dat klopt. Dus niet enkel datavolume. We moeten ook... een andere kant van de medaille, van het probleem, is dat enerzijds het verzamelen van data is het eerste werk. De vraag die er nog bij komt is, hoe ga je data organiseren in je bron? Het moet namelijk niet enkel daar zijn. Het moet ook leesbaar zijn voor een mens en een machine. Mensen moeten begrijpen hoe je die data kunt interpreteren. En de vraag is of een ERP wel daarvoor de geschikte databank is. Een ERP heeft zijn taak, het organiseren van je werkorders en het vertalen van je werkorders naar productieorders, van klantorders. Dat doet hij goed. Maar waarom zou je dit systeem met een extra enorme uitgave van dataverzameling, maar ook dataorganisatie opzadelen?
Ja. Oké, dus als ik het dus even kan resumeren wat we nu besproken hebben. Dus de Unified Namespace is dus een manier hoe jij de data van je hele organisatie en alle structuren samenvat. Daarmee, niet samenvat, je slaat het op. Hoe werkt dat opslaan dan? Waar slaat de UNS zijn data in op? Wat kun je dat uitleggen aan de luisteraar? Wat moet ze daarbij voorstellen?
Klopt. Ik zou de UNS het beste zien als een soort van spin centraal in je spinnenweb. Een bijkomend voordeel van deze architectuur, dat ook wel eens de event-driven architecture wordt genoemd, is dat alle systemen onafhankelijk zijn. Wat wil ik hiermee zeggen? Daarmee bedoel ik, van stel als je een point-to-point integratie hebt, leg je data een hele weg af door de verschillende systemen en moeten ook alle systemen weten dat die weg bestaat. Bij een spinwebmodel van de UNS is dat echter anders. Daar moeten de onafhankelijke systemen, of nu een sensor is, of een MES of een ERP, zij moeten niet weten wat er nog bestaat in het netwerk. De enigste subject met welke ze moeten communiceren is de UNS. En dat versimpelt je netwerk enorm. Dus stel als je later een nieuwe ERP of een tweede MES zou willen integreren of een nieuwe machine, moet je enkel één nieuwe verbinding maken van dat nieuwe systeem met je UNS in plaats van terug een hele weg te programmeren door je automation stack. Dat is nog een derde punt die ik wil aanhalen. Of de noodzaak van een UNS.
Oké. Bij de UNS wordt ook het woord historian wel genoemd in de vakterminologie. En wat is een historian en wat is de rol daarbij van de UNS?
Klopt, dus daarmee ga ik weer terug op je vraag inpikken die ik een beetje heb ontweken. Van waar slaat de data, waar wordt data nu opgeslagen in je UNS? Dat is een heel terechte opmerking. In feite, je UNS slaat aan zich geen data op. Je UNS is een real-time beeld, snapshot van je hele fabriek. Dat wil zeggen dat je in principe, bij wijze van spreken, enkel de laatste seconde hebt van alle data van je fabriek. Dus stel als je een systeem hebt dat die real-time data nodig hebt, verbind je met de UNS en heb je die data in echt tijd. Nu, wat met de historische data? En daarom haal je waarschijnlijk het punt historian naar boven. Namelijk, gaat de historian verdwijnen? Nee. De rol van de historian wordt de opslag van de real-time data van de UNS. Om het te vereenvoudigen, de data van alle systemen komt binnen in de spin van je spinnenweb, de UNS, leeft daar voor een seconde, real-time, en wordt dan meteen weggeschreven in de historian voor long-term storage. Nu, de historian kan voor jou oftewel enkel in je fabriek leven, maar kan evengoed een data lake of data warehouse zijn in de cloud.
Oké, twee nieuwe termen hier. Data warehouse en data lake. Wat zijn de verschillen?
Klopt. Nu, deze twee termen zijn echt ontstaan uit de wereld van data engineering en big data. Om het heel simpel te houden, het zijn gewoon databanken. Mm-hmm. Zowel de historian als een data lake, als een data warehouse, zijn voor onze discussie drie databanken. Mm-hmm. Ze zijn op een andere manier gestructureerd. Dat heeft te maken met hoe je data wilt opslagen en hoe je data wilt lezen. Maar wij kunnen hen gewoon beschouwen als drie databanken.
Oké, en waarom wil je dan per se de Unified Namespace of een UNS hebben in plaats van een data warehouse of data lake?
Wel, klassiek zijn data lakes en data warehouses niet lokaal, maar lopen in de cloud. Je hebt eigenlijk, het probleem is, Omdat data heel verschillend is, heb je een soort van poort nodig waardoor alle data binnenstroomt. En vaak is de plaats waar de data wordt opgeslagen niet de ideale plaats om alle data netjes binnen te halen. Dus de UNS wil die twee taken van ene kant data-integratie, het makkelijk verbinden met systemen, loskoppelen van de uitdaging van data-opslag.
Oké, dus als ik het kan resumeren voor de luisteraars die dus nog niet zo heel bekend zijn met deze technologieën, want dus veel luisteraars zullen op verschillende punten staan in hun digitale transformatie. Ik denk dat veel bedrijven een slag aan het maken zijn van een industrie 3.0 organisatie. Denk aan een klassieke organisatie waar nog de fabriekvloer nog deels papier is met werkbonnen. Er is wel een ERP-systeem. ERP is van midden jaren 2000, misschien 2010. Er is misschien ook software voor beide machines die gebruikt om te programmeren wordt. En nu willen zij een echte industrie 4.0 fabriek worden. Nu hebben we dus een paar concepten doorgesproken. Een beetje uitgelegd wat de UNS is en hoe het belang is van een structuur en historie. Nu kunnen we misschien even dan een praktisch maken voor de luisteraars wanneer de Unified Namespace interessant wordt. Op wat moment wil je bijvoorbeeld eerst de Unified Namespace hebben en of eerst je fabrieksvloer papierloos maken. En wanneer, wat kan het allemaal wel en wat kan het eigenlijk allemaal niet voor ze betekenen? Laten we daar ook even over praten. Zullen we beginnen met het eerste, van wanneer is de UNS interessant?
Ja, in mijn ervaring wordt de UNS relevant vanaf het punt dat je vragen stelt over je productie die je niet met data van één systeem kan beantwoorden. Ik geef een voorbeeld. Stel je wil je klant informatie geven over de CO2-afdruk van een bepaald product, een batch dat je produceert. Dan heb je informatie nodig over de productie, dus de MES en de ERP van de machine produceert op dat ogenblik deze batch met dat onderdeel. Mm-hmm. Die informatie zegt nog niks over je CO2-afdruk. Die informatie moet je echt gaan zoeken in je SCADA-systeem of zelfs je sensoren, want je wilt weten hoeveel energie je verbruikt, wat de temperatuur was, hoeveel energie er is gebruikt geweest.
Ja, zelfs toegevoegd gas bijvoorbeeld ook, bij lasers naar je gasverbruik, hitte, gasuitstoot.
Precies. Dus daar heb je data uit, langs de ene kant je historian, SCADA-systeem, en ook je ERP. En die zou je graag aan elkaar willen koppelen. En dat is iets wat de UNS voor jou uitstekend kan doen.
Right. Dus het zou niet zozeer, denk ik, bedoeld zijn om in de eerste plaats, dat even de eerste business case nemen. Het zou niet zo zijn dat, stel je voor, je wilt de werkorders vanuit de ERP naar de productievloer te sturen. Te zeggen van, de werkvloer, shopfloor control heeft een tablet. Op de tablets aan de werkers kan je stukjes krijgen wat de volgende plek zou zijn moeten werken. In het pushen van die informatie naar de werkvloer zou misschien niet de eerste use case zijn, maar wel later toegevoegd kunnen worden. Of hoe staan we in die volwassenheid ermee? Zo'n brainstorm.
Wel, de UNS werd initieel vooral gedacht voor het aspect data-analyse. We gaan eigenlijk vermijden dat we controle gaan aansturen via de UNS. Dus dat willen we nog steeds doen via de klassieke weg, namelijk de Automation Pyramid. Mm-hmm. Het gaat daarom in de eerste zin wel degelijk om leren uit data.
Right. Dus als we de vraag kunnen invullen die ik stelde van je bent een industrie 3.0 bedrijf, je hebt nog steeds papieren flows. Het is niet de verwachting dat je dus de complete integraties wegdoet als het gaat om je operationele activiteit, het aansturen van een fabriek. Dat is tenminste niet de eerste use case die je daarmee maakt. Maar de use case is vooral wel bedoeld voor het analyseren van de hele fabriek. Dus het data-analyse en voorspellen en machine learning te kunnen toepassen. En eigenlijk hele complexe, specifieke vragen te kunnen beantwoorden over wat er precies gebeurt in de tijd. En het inzicht te krijgen van de fabriek.
Klopt, volledig. Ja. In essentie wat we zien is dat de huidige controlesystemen voldoen niet aan de vereisten die we hebben van moderne data-analyse. Mm-hmm. Nu, we hebben ook gemerkt dat het volledig opnieuw herinstalleren, herontwerpen van deze systemen is onrealistisch. Mm-hmm. Is ook niet nodig. We gaan in de plaats daarvan een systeem parallel naast de bestaande systemen implementeren dat gewoon enkel data uit deze systemen leest.
Right, oké. Okay. Dus een grote misconceptie misschien omtrent UNS is dat het alles vervangt. Dat is zeker niet de bedoeling. Het is een aanvulling op en het kan op ieder systeem worden toegepast. Zeg ik dat zo goed?
Zo is het exact bedacht. Want we weten dat de stap van industrie is al heel groot. Uh-huh. En daarom is de UNS eigenlijk een technologie die een geleidelijke transformatie mogelijk maakt. Zodat je niet je hele fabriek van dag 1 op 2 helemaal moet ombouwen. Maar je eigenlijk stap voor stap, stapsgewijs, kunt beginnen opbouwen richting die industrie 4.0.
Oké. En wat is volgens jou en jouw ervaring dan het einddoel van een succesvolle transformatie? En je noemt het woord industrie 4.0 ernaartoe groeien. Wat is volgens jou het een van de beste eindstations die je er nu hebt gezien? Misschien een voorbeeld daarvan.
Veel goede voorbeelden zijn er nog niet, buiten de echte de grote spelers als in Tesla, waar vaak wordt gezegd dat de uiteindelijke droom, zoals ik het zie, uh-huh. is dat data een van je belangrijkste producten wordt. Uh-huh. We gaan niet enkel plaatwerk of aluminium produceren. Nee, we gaan effectief ook onze productiedata beschouwen als een waardevolle bijproduct van ons systeem. Omdat deze data ons mogelijk maakt om onze business decisions te automatiseren. Want at the end of the day, wat is industrie 4.0? Het is de automatisatie van business decisions.
Ja. Oké, dit is een hele mooie uitkomst. Ik zie het ook inderdaad zo, is dat op een gegeven moment je voorspellend kunt gaan analyseren van wat er gaat gebeuren. Dus je weet wat er gaat gebeuren in de toekomst. Je hebt ook wel een heel belangrijk onderwerp nu net tussendoor genoemd wat betreft de CO2-uitstoot. Ik denk dat ieder bedrijf in de toekomst zich ook wel bezig moet gaan houden met hun footprint. En er zijn voor mij ook zelfs nu wetgevingen in de maak in Europa omtrent deze metingen daarvan. Ja, het is natuurlijk een enorm belangrijk thema dat jij als organisatie bewust wordt van wat jouw uitstoot is en wat je doet om het te minimaliseren. Dus dat zou ook een hele mooie business case kunnen zijn, ook dat je dus je kunt gaan kijken naar je organisatie op zich en wat doe je om het beter te maken en wat zou bijvoorbeeld een voorbeeld kan zijn met je energieverbruik. Als je weet wat je piek energieverbruik is op een bepaald moment, kun je gaan voorspellen wanneer je dat beter kunt gebruiken, wat voor producten de meeste energie gebruiken, welke momenten en misschien dan de planning aanpassen van je productie, zodat je dat op de momenten doet dat het meeste energie in het net is bijvoorbeeld.
Klopt volledig. Het is eigenlijk al vandaag de dag een heel groot thema. Bedrijven in Europa krijgen vandaag de dag al heel veel funding van overheden. Mm-hmm. Natuurlijk moeten ze in de plaats daarvoor wel kunnen bewijzen van, kijk, wij geven jullie al dat geld mm-hmm. voor hernieuwbare energie, voor groenere stroom, mm-hmm. voor verlaging van jullie CO2. Maar wat doen jullie ermee? Mm-hmm. Dus bedrijven voelen wel degelijk de druk om hun reporting te verbeteren, om te kunnen bewijzen wat dat ze allemaal doen voor de verlaging van hun energieverbruik.
Right. Dus dat zijn eigenlijk specifieke topics van data-analyse die je wilt toepassen. En dan daar ook op te gaan sturen in je situatie. Door te zeggen, oké, dit gaan we nu anders doen. Zodat wij kunnen aantonen dat we ook echt dat bereiken. Dus dat zou een hele goede, echte use case zijn van dus data-engineering, data-analyse. Maar specifiek in het model van de Unified Namespace. Om dit waar te maken. Nou, dan wil ik toch even op de stoel van de gebruiker gaan zitten. En dan wil ik je toch over de vraag stellen dit is belangrijk informatie om te weten van je organisatie op alle punten. Maar wat als mijn team gewoon gewend is om het gewoon wekelijks te analyseren met Excel sheets of wat dan ook. Waarom doen ze dat dan niet gewoon? Wat is daar mis mee volgens jou? Ik heb er zelf wel mening over, maar ik wil even jou uitleg horen.
In de eerste plaats heb ik geen probleem met Excel. Kijk, Excel is een werktuig. Je kan je werktuig gebruiken voor de juiste opgave en dan is alles prima.
Ja.
De vraag is, als je echt wilt gaan leren van data, kom je op een gegeven moment met enkel Excel niet toe. Dat heeft te maken met grote datavolumes, maar ook gewoon met moeilijkere vragen waarvoor je modernere technologie nodig hebt. En dat vind ik het mooie aan de UNS. Je UNS verplicht je niet tot het gebruiken van een bepaald werktuig. De UNS stelt gewoon de data voor jou ter beschikking. Je kan daarom perfect met je Excel verbinden aan de UNS en data daarin uitlezen. Het is juist voor de, laten we zeggen, de meer geavanceerde gebruikers van de data, die graag werken met tools zoals Code of met Databricks voor echte big data, dat zij nu ook met die data kunnen werken.
Dus eigenlijk zeg je daarmee ook dat door het toepassen van het systeem dat iedere dataspecialist je kan helpen en dat het niet alleen dus intern is dan.
Dat klopt. Ik zou de UNS zien als een fundering voor je toekomstige, voor je digitale toekomst.
Okay.
Je kan op die fundering een schuur bouwen, je kan ook een fontein bouwen, maar je hebt die rotsvaste fundering.
Oké, laten we even dan het praktisch maken. Stel je voor dat bedrijven dit nu aanhoren, ze zeggen oké, dit willen we wel wat meer over weten. Jij hebt het dus toegepast bij verschillende bedrijven. En we hebben dus een use case hier, een business case. We willen dus real-time of nagenoeg real-time inzage krijgen in de hele organisatie. Weten waar ieder product is in ieder tijd, wat heeft het gedaan. We willen weten wat daar precies gebeurd is, de events daaromheen. En alle activiteiten, dus ook bijvoorbeeld het verbruik van energie, noem maar op. Productiviteit heb ik ook gehoord van mij in eerdere gesprekken met jou. Het gaat over OEE, dus algemene efficiency die dus plaatsvinden is. Nu willen ze starten en ze typen in Google, ik wil een unified namespace. En dan komen ze uit bij allerlei verschillende software systemen daarvoor. Wat is jouw geprefereerde software aanpak ervoor op dit moment en waarom?
Klopt. Nu, als je gaat kijken op Google, zijn er effectief nu al meerdere aanbieders die al de UNS in hun marketing verweven. Dan denk ik aan voorbeelden zoals een Hibyte of een Litmus, die dan vanuit de US naar ons komen, de Verenigde Staten. Mijn persoonlijke voorkeur, ik ga deze een beetje dichter bij huis zoeken. We hebben namelijk in Europa, in Duitsland, een bedrijf die als eerste een unified namespace aanbieden als open source product. Wat bedoel ik daarmee? Hun businessmodel is zeer interessant voor bedrijven die starten met deze materie, omdat zij hun product volledig gratis aanbieden. Nu, waar is de catch? Hun product is gratis, ook volledig gratis. Het is geen demo. Zij verdienen hun brood met het registreren van deze software voor jou, indien je dat wenst. Maar je bent ook vrij om daar zelf mee te experimenteren. Daarom, om jouw vraag te beantwoorden welk systeem ik zou gebruiken, wel, ik zou echt kijken naar deze open source toepassing, omdat ik daarmee het minste risico loop. Omdat ik dan niet vasthang aan een bepaald contract voor een lange tijd.
Oké. Maar waarom is dit dan nu een betere keuze voor de meeste bedrijven? Je zit niet vast eraan, maar zijn er nog meer redenen waarom dit beter is?
Ja, ik denk de voornaamste redenen zijn ten eerste dat je omwille van het open source karakter niet vasthangt aan de vendor. En bedoel ik al, stel als de vendor plots zijn prijzen verdubbelt, nou dan ga je gewoon met hem niet meer verder werken. Je bezit je systeem volledig zelf. Dat was mij heel belangrijk. Tweede punt is dat een open source is per definitie een open architectuur. Dat wil zeggen dat je daar eender welk systeem mee mag integreren. Het komt soms voor, en dan vooral bij historians, de klassieke historians, dat zij zeggen van kijk, oké, we hebben de data, maar je mag de data enkel lezen met een van onze tools. Dat probleem ga je dus met een open source oplossing niet hebben. En natuurlijk, de laatste punt is, kijk, alles kost geld. Het feit dat het open source is, het is een gratis product. Het is veel eenvoudiger om je manager te overtuigen om iets te proberen wat jouw bedrijf niets gaat kosten in de eerste stappen.
Ja, zeker. Die kunnen dus inderdaad gewoon opstarten, proberen en mee in de gang gaan. Wat zijn de voorwaarden om hiermee te kunnen beginnen? Of wat zijn kennis, wat heb je nodig aan kennis, ervaring of mensen? Of wat voor team heb je nodig om dit te doen?
Wel, vanuit mijn ervaring, als ik kijk, een ander voorbeeld dat ik nog niet heb aangehaald van die open source technologie, is dat ze een heel levende community hebben. Dus een groep van mensen die laaiend enthousiast zijn over dit product. Dit wil zeggen dat stel, als je het idee hebt om daarmee te spelen, kan je relatief eenvoudig hulp krijgen uit die gemeenschap. Nu, welke vereisten heb je nodig? Op vlak van technische requirements van hardware en software, quasi niks. Een gewone laptop die je thuis nog hebt liggen, is perfect voldoende om in de eerste instantie een UNS te hebben voor jouw fabriek. Dat is ook wat we zien in de groep. Mensen die vaak gewoon als ingenieur of als meer in business werken en met een beetje tijd hebben op kantoor, dat zij vaak gewoon de UMH dan downloaden en gewoon bij hun lokaal in kantoor laten draaien.
Ja, ik moet ook aan de luisteraar bekennen, dat hebben wij voor een gesprek al besproken. Ik heb nu ook een laptop hier staan en ja, dat kan ik bevestigen. Het is echt zeer, zeer gebruikstoegankelijk al eigenlijk.
Het hele... Exact. Ik heb misschien een vraag omkeren naar jou, Luc.
Ja,
hoe vond jij de implementatie van UNS? Welke kennis had je nodig? Of vond je, welke dingen vond je echt moeilijk?
Tja, ik denk dat het bouwen van de database zelf inderdaad redelijk gestructureerd is. Je moet even gaan googlen hoe maak ik een Linux PC en zo. Hoe maak je een virtual machine? Even googlen, dat lukte wel. Maar ik vond het stuk, wij hebben natuurlijk een beetje voorkennis in dit verhaal. En nog steeds, ik denk dat het installeren van niet de uitdaging was. Het bepalen van dat het online staat. Oké, dat het actief is. Ook niet, maar dan. Hoe ga je dan beginnen informatie te verzamelen? Welke informatie haal je waar vandaan? Wanneer? Waar staat alles? Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je vanuit metaal gezien ook wel echt toegang moet krijgen tot je systemen, tot je machines, tot je data. En dat je toch even bij een leverancier van een machine moet gaan vragen van, hebben we die data wel? Want heel veel bedrijven hebben dus machines, maar voor mij hebben ze nog nooit gekeken naar dat er achter die machine een OPC UA server staat. Of dat er in de ERP een mogelijkheid is om alle events te publishen naar een historian. Dat zijn allemaal dingen die... Ja, denk ik niet zo voor de hand liggend zijn voor de meesten. Dus ik denk dat de eerste stap zou zijn toch wel eigenlijk een plan maken van wat wil je meten, wat zijn je databronnen, waar zit de data? En dan daarna dat te gaan verbinden en daarmee gaan experimenteren.
Ik denk dat dat een heel juist punt is. Dat is namelijk het belangrijkste. Wat je echt nodig hebt is kennis van het probleem of het doel dat je wil bereiken met die data. Daarom in mijn ervaring, de mensen die ik echt zie vertrekken met die UMH, de open source versie van de UNS, zijn vaak ingenieurs die de machines kennen, die een idee hebben van de problematiek en die zichzelf, een beetje tijdens de kantooruren, misschien een beetje thuis, de IT-kant, die best wel te overzien is, zichzelf bijbrengen.
Ja, ik ken dat volledig. Het is ook zo ik zelf ook mijn carrière begonnen. En dat is het leukste wat er is als je zelf aan de machine zit en je ziet erna. En je denkt van, hey, wacht even, dat bestuurder van de machine kan slimmen, het plannen kan slimmen. Waarom zou ik dingen invoeren? Zo ben ik begonnen. Dat is niet echt een volledige UNS-toepassing. Maar dat heb je wel nodig als fundament. En daarna komt dan de volgende stap. Nu wil ik analyseren. Ik heb toevallig niet zo lang geleden een project afgerond voor een klant van mij, waar we process mining hebben gedaan. Dat zag ik de vorige aflevering van deze podcast ook voor de luisteraars. En daar hebben we dat dus dan gedaan met door middel van Microsoft Datamart. Hij heeft dus Datamart. Ze hebben ook een systeem. Dus dat is dan een data warehouse eigenlijk. En dat was best wel bewerkelijk eigenlijk al, om dat te bewerkstelligen. En de data was inderdaad ook wel beperkt. Dus ik zie ook wel dat er ook wel een enorm voordeel ligt. Dat dan, als je zoiets wil proberen, begin eens met het maken van een dashboard. Ga eens een keer met een ERP business intelligence tool spelen. Dan weet je wat je wilt meten. En dan kom je denk ik snel tot de conclusie dat je toch wat meer nodig hebt dan alleen ERP data. En dat is denk ik waar de echte struggle zit. Ik denk dat het ook heel interessant is dat dit voor bedrijven die werken in een enterprise systeem. Dus hebben we meerdere fabrieken. Ja. Nou ja, je kent het natuurlijk wel. Iedere fabriek heeft zijn eigen software, zijn eigen werkwijze. Soms ook andere processen, andere diensten. Ja, en als je dan als in het hoofdkantoor wilt zien wat alle fabrieken doen en je wilt iets meer zien dan alleen de kwartaalcijfers financieel, dan zul je toch ook wel aan de slag moeten met iets met data-analyse. En ik denk dat het ook wel heel interessant is om dat te gaan toepassen. Denk je dat het ook zo is of niet?
Ja, en vooral het laatste punt dat je bovenhaalt met als je kijkt naar enterprise fabrieken. Het feit dat je niet al deze fabrieken op dezelfde systemen moet gaan ombouwen, maakt UNS heel aantrekkelijk. Stel je hebt een fabriek in Frankrijk die een bepaalde historie heeft, een bepaalde ERP-systeem. Wel, die kunnen ze gewoon blijven gebruiken. Je bouwt gewoon parallel voor elk van jouw satellietfabrieken een UNS. En die data kan je verenigen in een, zeg maar, opper UNS daarboven.
Ja, oké. Okay. Nou, dat klinkt super veelbelovend. Met een omwille van de tijd en deze aflevering zullen we denk ik even weg gaan blijven van de echte gedetailleerde implementatie. Maar voor de luisteraars die dit nu heel interessant vinden en die meer over willen weten, wat zou voor hun de beste stap zijn om te beginnen om hier meer over te leren?
Wel, er zijn meerdere bronnen. Ik denk, de UNS-technologie zelf is niet nieuw, maar werd heel populair gemaakt door de Amerikaan Walker Reynolds. Mm-hmm. Dus zijn video's zou ik als een eerste instandpunt zeker aanbevelen. Daarnaast zijn er heel goede tekstdocumenten over de UNS, maar ook video's gepubliceerd van die start-up die ik heb bovengehaald, namelijk de United Manufacturing Hub mm-hmm. in Duitsland.
Ja, die artikelen zijn super, ja. Ja.
Ja, die zijn heel technisch heel hoogwaardig, zou ik zeker aanbevelen. Mm-hmm. Ik denk dat je met deze twee bronnen heb je een heel goede inblik van de businesskant, maar ook de technische zijde van de UNS.
Ja, umh.app volgens mij is de website uit mijn hoofd. Ik zal het in de show notes zetten voor de zekerheid. Als je ermee scrolt in deze aflevering, dan zie je de link naar deze twee dingen erbij staan. Maar ook als bedrijven actief zijn in de metaalindustrie, en ze zitten misschien wat meer in jouw specialisatie, dan kun je de luisteraar misschien wat meer vertellen over wat jij doet qua jouw werkzaamheden en voor wie dat mogelijk geschikt is?
Ja, klopt. Dus ik ben momenteel heel actief met het, laten we zeggen, het populariseren van het verhaal van de UMH en de UNS in mijn wereld, namelijk de aluminiumindustrie. En werk ik ook actief mee aan het implementeren van een unified namespace in deze fabrieken.
Oké, en als bedrijven daar meer over willen weten, hoe kunnen ze dan mee met jou aan de slag gaan? Wat is de eerste stap?
Wel, dan zou ik de luisteraar verwijzen naar mijn website. Die is mijn familienaam, Goncharov.eu.
Oké, die staat ook in de show notes. En daar kunnen ze dan meer lezen over wat je doet, hoe je helpt. En specifiek dan voor bedrijven die echt het willen toepassen op enterprise niveau, neem ik aan. Maar ook daarbuiten?
Zowel enterprise als ook small to medium. Dus.
Oké, nou super. Heb ik nog iets vergeten te vragen in dit gesprek? Of iets wat je nog wilt toevoegen aan onze eerste samenwerking in deze show hier?
Nee, ik vond het een hartelijk fijn gesprek. Ik kijk uit naar de volgende aflevering.
Ja, ik ook. Ik denk dat we hier nog wel een vervolg aan gaan geven, want er is maar nog genoeg te bespreken. En ik ben ook benieuwd naar jou als luisteraar. Heb jij hier misschien nog feedback op onze aflevering, vragen of onderwerpen die je nog wilt dat wij bespreken, of vragen die ik aan Dennis kan stellen of andere specialisten in deze industrie? Laat het me gerust weten. Je kunt ook mijn contactgegevens onderaan deze aflevering vinden. Dan resteert mij niet meer dan je te bedanken voor je deelname, Dennis, aan deze show. En ook luisteraars bedankt voor het luisteren.
Ja, bedankt voor de uitnodiging en bedankt voor het luisteren.
Ja, super. Nou, tot de volgende keer. Ik wens jullie een fijne dag en tot de volgende aflevering bij Metaal Connect. Tot ziens.